Vanavond gaan wij naar Psalm 31. Een psalm van David. Lamanatsjach staat er dan, hè? Dat weet u langzamerhand, hè? Voor of op de opperzangmeester. Ik heb u dat maanden geleden uitgelegd. Men kan het net zo goed vertalen met het zicht op de eeuwigheid. Want daar gaat het uiteindelijk over. Daar hebben we het over gehad. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Wees mij tot een sterke rotssteen, tot een zeer vast huis, om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burg. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. En dat is dan meteen het eerste deel van de psalm. En dat gedeelte stopt bij in uw hand beveel ik mijn geest. Dat lijkt mij voor de hand te liggen. Want wij kennen die woorden weliswaar niet uit de mond van David, maar uit de mond van de Heer Jezus. En zijn woorden werden gevolgd door het is volbracht. En daarmee eindigden de dagen zijns vleeses. En hier eindigt daarmee dit gedeelte van de psalm. Het betekent in elk geval dat deze psalm een messiaanse psalm is. Nou zeg ik dat hier tamelijk overbodig, hoop ik. Want ik heb u al veel eerder gezegd dat, voor zover ik het kan zien, alle psalmen messiaans zijn. Ze spreken allemaal over de Messias. En beter nog, ze worden allemaal gelegd in de mond van de Messias. Dat wil zeggen, het zijn woorden die door de psalmisten, hoeveel en wie het maar waren, gemaakt zijn of samengesteld zijn, maar ze zijn profetisch woorden van de Heer Jezus zelf. En ik heb daar nooit een uitzondering op kunnen vinden. Ik heb alleen kunnen vinden dat de psalmen zijn die men liever niet in de mond van de Heer Jezus legt. Deze trouwens ook niet, liever niet, omdat er gesproken wordt over mijn ongerechtigheid. Dat lees ik in, daar kom ik straks wel op, maar dat staat in vers 11. En dat zijn woorden die men liever niet laat uitspreken door de Heer Jezus zelf. Maar wij worden natuurlijk toch ingehaald. Want wij vinden de woorden in uw hand beveel ik mijn geest. En die hoeven wij niet in de mond van de Heer te leggen. Die nam hij zelf in de mond en ze zijn ons ook schriftelijk overgeleverd. Het zijn woorden van de Heer Jezus, die inderdaad zegt, op u, Heere, betrouw ik, laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid, help mij uit door uw gerechtigheid. Dat woord beschaamd worden, daar hebben we ook al een keer eerder over gesproken, en dat komt hier later in deze psalm nog een keer voor, namelijk in vers 18. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. En je kunt natuurlijk zeggen, beschaamd worden betekent zoveel als teleurgesteld worden. Maar het is veel meer dan dat. Ik kom daar naar aanleiding van vers 18 straks nog wel even op terug. Want beschaamd worden is het woord dat in het Hebreeuws en ook in de Statenvertaling dus, in het Nederlands, gebruikt wordt voor degenen die verloren gaan. Het is in de Bijbel een synoniem voor degenen die verloren gaan. Degenen namelijk die verdwijnen zullen in de tweede dood. En met opzicht zeg ik meteen de tweede dood. In vers 2 is dat misschien niet duidelijk. Maar als wij beseffen dat het gaat over het uiteindelijke lijden aan het kruis van de Heer Jezus, dan ligt het wat meer voor de hand. Dan zijn we terecht bij de dood. En in vers 18 is het nog sterker. Want daar staat, Heere, laat mij niet beschaamd worden Maar daartegenover, laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Nou is het graf nog net uit te leggen als een aspect van of onderdeel van de eerste dood. Maar er staat niet graf, er staat Sheol. Er staat dus hel, dodenrijk. Waarom men het met graf vertaald heeft, weet ik niet. Graf is meer fysiek, zal ik maar zeggen. Is een ding, een tastbaar ding. Daarna moet ik u zeggen dat je zo'n woord natuurlijk best wel overdrachtelijk kunt gebruiken. Het woord graf als aanduiding van de dood als zodanig. Maar hier hoeft dat niet, want hier staat het woord voor de dood als zodanig. Sheol. En waarom met graf vertaald is, weet ik niet. Maar het gebed is in vers 18 dat de goddelozen zouden zwijgen in het graf en daarmee in eeuwigheid. Dat woord staat er niet bij, maar dat staat er wel in vers 2. Men zou ze naast elkaar leggen. Trouwens, in mijn Bijbel hoeft het niet. In mijn Bijbel staan ze naast elkaar. Dus dat is makkelijk, hè? Op u, o Heere, vers 2, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Het kan net zo goed zijn, laat mij niet voor altijd verloren gaan. Dat is wat ruwer vertaald. Ook wat ruwer gezegd daarmee. Maar dat is wel de strekking ervan. Want u weet hoe het is met die gebeden. Het zijn altijd gebeden tot redding uit de dood. Nou ja, of uit de verdrukking die onherroepelijk tot de dood moet leiden. Ik heb het nog nagevraagd aan mijn psycholoog. Die zei, alle angst is doodangst, is doodsangst, dus dat maakt helemaal geen verschil. Redding uit barre omstandigheden, angstaanjagende omstandigheden, is altijd redding uit de dood. Alleen in het geval van de Heer Jezus was het natuurlijk heel erg letterlijk. En in het geval van een gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst is het tamelijk letterlijk. Dat wil zeggen, wij zouden begrijpen dat degenen om wie het gaat ongetwijfeld zouden omgekomen zijn in de grote verdrukking. Dat is helemaal letterlijk. En dat ik zeg tamelijk letterlijk is omdat het net zo goed betrekking heeft op een geheel volk, waarvan de Bijbel leert dat het zal opstaan uit de dood. Een volk dat geacht wordt dood te zijn en dat zal opstaan uit de dood. U kent die uitdrukkingen, mag ik aannemen, uit Hosea 6. Ik roep dat altijd gewoon ertussen door. Dat zijn van die standaard verzen, zal ik maar zeggen. Hè? De meest voor de hand liggende verzen. Na 2 dagen zult gij ons levend maken. Op de 3e dag zult gij ons doen herrijzen. Hosea 6, en dat gaat inderdaad over de wedergeboorte van Israël. Alsnog in de toekomst. En beschreven wordt het in bijvoorbeeld Ezechiël 37, waar dan die uitdrukking staat, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Maar een paar versen verder staat wat het betekent. Namelijk dat overlevende Israëlieten, om zo te zeggen, terugverzameld zullen worden en meer specifiek wordt er vermeld dat dat betrekking heeft niet maar op 2 stammen, op Juda namelijk, want de naam staat erbij, maar ook op de 10 stammen, op Jozef, want dat staat er ook bij, en die 2 zullen weer 1 worden. Dat is allemaal Ezechiël 37. Ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, want Israël wordt geacht dood te zijn en begraven te zijn onder de volkeren, dan wel in de volkerenzee. En daaruit zal het teruggebracht worden. Nou ja, het verhaal gaat verder, dat weet u langzamerhand. Hè. Men zal verzameld worden niet in Jeruzalem of in Judea of in Palestina, maar in Edom, namelijk in Petra. En daar kennelijk wonen in de kloven der steenrotsen, of hoe dat maar heten mag, bij gelegenheid. En die zijn als graven te beschouwen, uiteraard. En ook daaruit zouden ze verzameld worden en gebracht worden in het land. Dat wil zeggen, diezelfde schriftplaatsen krijgen op meerdere niveaus een betekenis. Ja, ik vind het prachtig. Als je dat leert zien, dan ga je die dingen begrijpen. Ga je parallellen zien en ga je ook ontbrekende stukjes invullen, zal ik maar zeggen. En dat is wat anders dan er een stukje uithalen. Met dank aan Andries Knevel. Wie is namelijk zo dikbos mogelijk noemen, want ik wil die man kwaad krijgen. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar die haalt stukjes uit de mozaïek. Wij zien zelfs stukjes die er niet eens staan in de Bijbel. Maar we vullen ze in gedachten in, vanwege de analogieën. Kijk, zo werkt het. En ik zeg er meteen bij, dat is de manier waarop sommige waarheden in de Bijbel verborgen worden gehouden voor degene die belang hechten aan ijdelroepen, menselijke overlevering, filosofie en valsgenaamde wetenschap. Want zo werkt het. En dat zeg ik niet voor het eerst, of naar aanleiding van een publiciteitshype. Nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar het gebed laat mij niet beschaamd worden is laat mij niet verloren gaan. En het is uiteindelijk een gebed van een geheel volk. Of wat er van over is, maar dat laatste zeg ik er weliswaar altijd bij. Maar dat hoeft niet, hè, want het is altijd wel duidelijk dat het alleen gaat over dat wat er van over is. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help mij uit door uw gerechtigheid. Dit is een aardige, omdat we al enige malen gelezen hebben in voorgaande psalmen. Een gebed dat een beroep doet op de genade des Heren. Deze psalm doet dat ook. Dat is vers 10. Wees mij genadig, Heren. Maar in vers 2 staat wel degelijk. Help mij uit door uw gerechtigheid. Hier in vers 2. Help mij uit, niet door uw genade, goedgunstigheid, barmhartigheid, goede tierenheid. Hoeveel schriftplaatsen je daar ook vindt. Hier staat, help mij uit door uw gerechtigheid. En dat is omdat de uitredding, de verlossing, als tegenovergestelde van beschaamd worden en dus verloren gaan, verlossing wel degelijk gebaseerd is op het recht Gods. Op de rechtvaardigheid Gods. Dat is een belangrijk thema. In het Oude Testament, dat God een rechtvaardig God is. Erg genoeg als je onder de wet leeft. Toch? Maar niettemin verlossing komt en zelfs begenadiging komt tot stand uit de rechtvaardigheid Gods. Ik zeg altijd, heel Romeinen 3 heeft geen ander onderwerp dan dit. Heel Romeinen 3, dat verdeeld is in verschillende pericopen in onze Bijbels, met verschillende opschriften. Niettemin, heel Romeinen 3 heeft geen ander onderwerp dan de rechtvaardigheid Gods, die de basis vormt inderdaad voor onze zaligheid. Want in het evangelie, maar dat staat dan in Romeinen 1... In het evangelie, dat immers kracht Gods is tot zaligheid, wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Wij denken altijd, natuurlijk, en ik denk het ook, dat in het evangelie de genade Gods wordt geopenbaard. Maar de Bijbel zegt, in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Want God heeft Christus voorgesteld tot verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En daarna staat het er nog een keer. Twee keer achter elkaar in één vers. Of in twee versen, dat weet ik niet precies. In Romeinen hoofdstuk 3. Het lijden en de dood van de Heer Jezus hebben namelijk gezorgd voor een rechtvaardige grond voor de verlossing, voor de vrijspraak en dus voor de rechtvaardiging van geheel de mensheid, feitelijk. Waaraan men slechts deel krijgt op grond van geloof, uiteraard. Dat staat er ook allemaal bij in Romeinen 1 en Romeinen 3. Maar waar het om gaat is de simpele waarheid die ik dan vandaag maar weer eens een keer herhalen. De simpele waarheid dat de Heer Jezus als zoon des mensen, namelijk als de erfgenaam van Adam, Dat wil zeggen de erfgenaam van als eerstgeborene van Adam. Dat wil zeggen met alle titels, opdrachten, plichten en wat het maar wezen mag. Dat hij van zijn positie en zijn rechten als zoon des mensen gebruik gemaakt heeft om verlossing voor de gehele menselijke familie tot stand te brengen. Dat ik het nu herhaal is omdat ik er meteen nu achteraan zeg dat als wij niet allemaal van Adam afstammen, dan is de Heer ook niet voor ons allemaal gestorven, want het kon alleen voor zijn familie. Dus als je het ene stukje eruit haalt, het ene stukje wat Knevel bedoelde, als je dat ene stukje ertussen uithaalt, dan valt het hele bouwwerk in elkaar. Dat gebeurt inderdaad dan. Hè? Het ene steentje. Dan is er geen verzoeningswerk van Christus, want dan kan het niet dat één betaalt voor de ander. Dat kan alleen degene die de hele familie in rechten kan vertegenwoordigen. En dat is wat de Heer Jezus deed in zijn eerste komst. En van dat is ook de reden natuurlijk waarom hij zichzelf noemde bij die titel. U weet hoe dat gaat, hè? Met hooggeplaatste personen. Die hebben een hele reeks van titels, de Heer Jezus ook. Maar hij gebruikte voor zichzelf alleen maar die ene, namelijk Zoon des Mensen. Er was nog een hogere titel, maar die nam hij zelf niet in de mond. En als iemand anders het deed, zei hij, denk erom dat je er niet over praat. Hè? Die van, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, is dat, hè? Die niet. En hij noemde zich de Zoon des Mensen. Met een kleine doorverwijzing toen hij zei, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Kon nog een fase verder, maar hij noemde zich Zoon des Mensen. Die gekomen was, want de Zoon des Mensen is gekomen, niet ik. De Zoon des Mensen, zei hij, is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat is zijn functie in zijn eerste komst. En daarmee bracht hij dus een rechtvaardige grond aan voor uw vrijspraak. Onze rekening, onze oude rekening is betaald. Nee, niet door willekeurig iemand, dat kan niet. Maar door de Goal, de losser, het hoofd van de familie. Lang geleden. Dat staat in de glorieklokken trouwens. Hè. De oude rekening is betaald. Lang geleden, long ago. Maar die maar weer even terzijde, zodat u, dat het u moet opvallen. Hè? Help mij uit door uw gerechtigheid. Daarna iets algemener. Gerechtigheid is natuurlijk ook dat God gezegd heeft dat hij geloof rekent tot rechtvaardigheid. En daar doet de psalmist, wie het dan ook maar wezen mogen in de verschillende toepassingen, een beroep op. Dat er ook een juridische grond voor is, heb ik u net uitgelegd. Maar meer plat, zal ik maar zeggen. Er staat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, geldt het voor ieder mens die in God gelooft. Dat wil zeggen, vertrouwt op zijn woord. Op grond van dat geloof wordt hij rechtvaardig gerekend. En dat staat dan weer zo in Romeinen hoofdstuk 4, hè? En dat het in Genesis zo opgeschreven is ter wille van ons. Vers 3, neig uw oor tot mij, red mij haastelijk. Let u op dat de algemene Bijbelse gedachte is dat wij onze oren zouden neigen tot de Heer. Die zegt, neig uw oor tot mij, hoort en uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Uit bijvoorbeeld Jesaja 55, die hebben we ook al eerder aangehaald, want deze uitdrukking kwam in de psalmen ook al eerder voor, dus ik ga er nou niet meer uitgebreid op in. Maar pas als wij naar hem luisteren, mogen wij verwachten bij gelegenheid dat hij ook naar ons luistert. Maar hij is hoger dan wij, dus het begint met dat wij aan hem horig zijn. En dus naar hem zouden horen. En als wij dat doen, en in ons geval, en wij daardoor wedergeboren worden, kinderen gasten worden en geroepen zonen, ja, dan mag je verwachten dat hij ook bij gelegenheid naar ons hoort. Die volgorde. Neig uw oor tot mij, red mij haastelijk, wees mij tot een sterke rotsteen. Heb je dan nog slappe rotstenen? Nou, niet echt. Niet echt. Ik bedoel te zeggen dat sterk en rotsteen, dat die beide woorden eigenlijk hetzelfde betekenen. Ik vind het altijd leuk. Zo, vers 3 heet het de sterke rotsteen en vers 4 heet het steenrots. Waarmee de vertalers toch hebben kans te zien om verschil, om deze twee verschillende Hebreeuwse woorden dus ook inderdaad verschillend te vertalen. Hetgeen een knap kunstje is, want u weet dat steen en rots is hetzelfde. En rots en steen dus ook. Ze hebben het woord eigenlijk twee keer vertaald. Het eerste in vers 3 is tsoer. Dat kan je makkelijk onthouden, want het is gewoon ons woord rots. Maar dan omgekeerd. Letters zijn verwisseld. Tsoer. Rots. Het is gewoon Hebreeuws in onze Nederlandse taal, waarmee je dus maar weer eens ziet hoe dat met die spraakverwarring gegaan is. De woorden zijn verwisseld. Letters zijn verwisseld. En in de loop der tijd ook van uitspraak gewijzigd, maar dat is een volgend verhaal. Dus wist u dat? Er bestaat, u kent het boek van, het is Darwin, ja, dus laten we het maar eens doen. Hè. Hij schreef een boek, daar is hij beroemd mee geworden. Daar is hij de personificatie mee geworden van de evolutietheorie, die trouwens al veel langer bestond. Maar dat doet er nou niet toe. Dat boek heet The Origin of Species. De oorsprong der soorten, Origin of Species. Er bestaat nu, in onze tijd bestaat een boek dat heet The Origin of Speeches. Leuk, hè? The Origin of Speeches. De oorsprong der, talen eigenlijk, hè? Geschreven door een Jood, wiens naam ik weer vergeten ben. Samuelson heet hij. Samuelson. Ik weet niet meer. Hij lijkt op Henk Schutven, maar... en dan met baard, zal ik maar zeggen. Zo'n stoffige... Een beetje stoffige figuur, zal ik dat maar zeggen. Hè? Nee, ik weet het niet meer. Het wil me niet te binnen schieten. De boek ligt gewoon elke dag op mijn bureau. Want lees ik af en toe een stukje in. Hè? Of ik kijk eens wat na, enzovoorts. En anders zoekt u maar even op internet, dan komt u de man wel tegen. Het is een heel genootschap trouwens, wat daaromheen draait, dat zich bezighoudt met dit verschijnsel, dat alle talen ter wereld terug te herleiden zijn, met gemak trouwens, naar Hebreeuws. Het gaat over etymologie dan, hè. Verbijsterend. Ik wist wel, weet ik van jongs af aan, dat er veel Nederlands en nog veel meer Engels terug te herleiden is naar het Hebreeuws. Maar het geldt niet alleen maar voor onze Europese talen, het geldt voor heel de wereld. Waarom ook niet? Het is Bijbels en kan aangetoond worden. En laten de wetenschappers daar maar wat tegenin brengen. Weet je wat ze dat doen? Dan nemen ze uit een paar honderdduizend woorden, nemen ze er eentje. Het moet één voor één, hè. En dan gaan ze zeggen, nee, het is niet daarvan afgeleid, maar het is daarvan afgeleid. Niet van het Hebreeuws, maar van enzovoorts. Van Latijn, maar goed, het Latijn laat zich ook gemakkelijk afleiden van het Hebreeuws. Of het is van het Grieks. Maar Grieks laat zich ook gemakkelijk afleiden van Hebreeuws, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Original speeches. Nou goed, voor wie taal leuk vindt, is dat een heel aardige bezigheid. Maar die maar even terzijde. Af en toe dan vertel ik u er dus wel wat over. Dit is er een, hè? Maar dit is makkelijk genoeg. Hè? Tsoer, rots, tsoer. Natuurlijk, het is gewoon hetzelfde woord. Letters zijn een beetje verwisseld. En daarna hebben wij, in vers 4, want gij zijt mijn steenrots, En dat is de vertaling van Sela, dat we in de psalmen 74 keer tegenkomen. En dat dus hetzelfde is als Petra. Want Petra heet in het Hebreeuws, maar ook in het Arabisch, Sela. Het woord staat daar gewoon op de wegwijzers, hè. Sela. Ook rots. Meer in de zin van een eenzame rots. Het Engelse soul, van solely, alleen, eenzaam, wordt daarvan afgeleid. Dus niet een heleboel rotsen bij elkaar, maar het is net die ene rots dan. Hè? In de zin van, er zijn er eigenlijk geen andere. Althans niet in de buurt. Maar niettemin heeft het gewoon ook de betekenis van rots. In de zin van een vaste plaats, een schuilplaats, een hoge plaats enzovoorts. Er staan ook wat synoniemen bij. Want er staat eerst in vers 3. Wees mij tot een sterke rotssteen. Dat woord kwam ik ook tegen aan het eind van vers 5. Het woord sterk namelijk. Dat is hier een bijvoeglijk naamwoord. Maar in vers 5 staat het aan het eind van het vers als zelfstandig naamwoord. Maar dat is hetzelfde. Maouts. Wij kennen het soms in het meervoud. Maouzim. Maouzim. In Daniel 11, ja. De God Maouzim. De God der sterkten. Maar zo'n sterkte is een versterkte plaats. Meestal een stad. Hoewel het dat niet hoeft te zijn. Maar een beschermde plaats of wat voor wijze dan ook. En het is dus weer volkomen synoniem aan... Nee, laat ik het anders zeggen. Het is een aardige beschrijving van iets als Petra. Dat is een versterkte plaats, omgeven door bergen. Maar het kan ook de aanduiding zijn van willekeurig welke stad op aarde. En die betekenis heeft het blijkbaar, of die toepassing heeft het, in Daniel 11. Want die God Maouzim is niemand anders dan de antichrist. De God der sterkten. De God namelijk voor wie een beeld staat opgericht in alle beetje steden ter wereld. Eerst in Jeruzalem, later in Babel, maar kennelijk in alle steden. Waarom ook niet? Men hangt portretten van een staatshoofd op in allerlei belangrijke plaatsen. Zo werken die dingen nou eenmaal. En die zulke beelden zullen in de toekomst opgericht worden. En in sommige plaatsen hoeft dat al lang niet meer, omdat die dingen er al staan. Ik ken zelfs mensen die hebben hem al in een tuintje staan. Een Boeddha-beeld. Dat is onvermijdelijk Boeddha Maitreya, want daar gaat het om. Hè? Diegene die nog komen moet, maar het is gewoon een antichrist. Hè? Kun je zo kopen langs de weg, of bij een tuincentrum. Of, nou ja, doe maar weer. Maar goed, en ik ben het afdwalen. Sterkte, een versterkte plaats. Maar het is uiteraard synoniem met rotssteen en steenrots. En in vers 3 staat de sterke rotssteen, daar staat het dus ook dubbel. En in de vertaling zelfs driedubbel. Een sterke plaats, wees mij tot vesting. Wees mij tot plaats waarop ik kan bouwen. En de wijsman bouwt zijn huis op de rots. En die rots is uiteraard de Heer zelf. Maar dan ben ik terug in vers 2. Als je deze woorden in verband brengt met het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst, ja, dan weet je weer welke plaats dat is. Welke versterkte plaats dat is. Die heet gewoon zo. Sela. Niet Maus, maar wel Sela uiteraard. Hè. De rots. Rotssteen, zo u wilt. En dit soort argumenten gebruiken we nog niet eens om te concluderen dat inderdaad Israël verzameld zal worden in Petra. Dan zeggen we, Sela wordt in de psalmen 74 keer genoemd. Dat is een sterke aanwijzing, maar deze hebben we niet meegeteld. Omdat het hier gewoon vertaald is. En gewoon als zelfstandig naamwoord staat. Maar het is er natuurlijk wel een. Het gelovig overlijden zal daar bewaard worden. Tot een zeer vast huis, staat er verder in vers 3. Dat hoeft geen toelichting, denk ik. Dat is een zeer vast huis om mij te behouden. En wij in onze dagen, wij worden gebouwd op de rots. De Heer bouwt zijn gemeente op deze Petra, op dit getuigenis. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En wij zijn huisgenoten Gods en worden gebouwd op het fundament dat gelegd is. Ik ben ineens in Efeze hoofdstuk 2 ter voorbereiding van ons bezoek aan de piramide, zal ik maar zeggen dan. Zoiets, hè. Gebouwd op het fundament der apostelen. Een huis waarvan Christus Jezus is, uiterste hoek. Hij is dat huis. Hij is die tempel en wij horen daarin thuis. Tot een zeer vast huis, wees mij tot een sterke rotsteen, tot een zeer vast huis om mij te behouden. Vers 4, want gij zijt mijn Sela, steenrots, en mijn burg, dat is ook een vaste plaats, een sterkte, een vesting. De vertalers hebben toch woorden genoeg gevonden om al die synoniemen verschillend te vertalen. Leid mij dan en voer mij om uw naams wil. Dat wil zeggen, opdat uw naam mogen verheerlijk worden. Leid mij opdat uw naam mogen verheerlijk worden. En staat er twee keer, hè, met twee verschillende woorden. Leid mij en voer mij. Wij als gelovigen zouden ons in navolging van de Heer Jezus zelf laten leiden door het woord des Heren, door het woord Gods, bedoel ik dan uiteraard, en nergens anders door. En dan worden wij geleid naar en in die vaste plaats, om zo te zeggen. En hebben wij deel aan de bouw van één huis op één rots. Dat is niet alleen maar de gemeente, maar ook ons eigen leven uiteraard, hè? Want ook ons eigen leven zal gebouwd worden op diezelfde rots. Op de Heer. En daarmee op zijn woord. We hebben het daar nog over, want het komt later alsnog aan de orde. Vers 5, doe mij uitgaan uit het net dat zij voor mij verborgen hebben. U weet hoe dat gaat, hè? Er wordt een net ergens verborgen, hè? Zij op de grond, wat los zand en gras en eroverheen. En als je erop terechtkomt, dan ineens wordt het net opgetrokken. En dan zit je vast. Of andersom, hè. Net is daarboven, je loopt eronder door en dan is het ook gebeurd met je. En de gedachte achter het net is natuurlijk toch dat het bediening is van de dood. Dat wil zeggen, men komt in het net en men komt erin om. Bovendien staat het net ook voor verwarring. Men raakt erin verward. Zelfs als men er niet in zou zitten, kan men er nog aardig door gehinderd worden. En zo werd het van oudsher zelfs gebruikt bij in de klassieke vechtsporten. Nou ja, sporten, dat weet ik niet helemaal, hè. Men gebruikte het net als wapen in de hand. Men slingerde dat net enzovoorts, hè. Voor de verwarring. Het is een schitterend beeld van de wereld waarin men leeft. Daar is niet anders dan verwarring. Men komt erin om, men raakt erin gevangen. En van het net kom je al heel gemakkelijk bij doornen en distelen, waar je in gevangen kunt raken. En daarmee trouwens ook bij de wet. Maar dat is een doornstruik waarin je gevangen kunt raken. Nou goed, doe mij uitgaan uit dat net dat zij voor mij verborgen hebben. En je ziet het functioneren in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, hè, waar het vooral de schriftgeleerden der fariseeën waren die de Heer omgaven, zoekende hem te vangen, staat er dan, hè. Dat wil zeggen, op een uitspraak op grond waarvan ze hem konden veroordelen, of op een daad op grond waarvan ze hem konden veroordelen. De Heer moest daar tussendoor laveren. En bij gelegenheid moest hij zelfs op wonderbaarlijke wijze van hen gered worden om zijn bediening te kunnen afmaken. Enzovoort. Men probeerde hem ten val te brengen. Dat is wat de wet doet. Dat is wat de religieuze wereld doet ten aanzien van gelovigen. En het is wat de duivel doet, uiteraard. En ik weet niet of er verschil was tussen die dingen die ik nou noemde. Dat doet er ook niet toe. waar u bent gewaarschuwd. Hè? En u ziet het aan de Heer zelf en aan de geschiedenis en handelingen, zal ik maar zeggen. Schiet me nog wat te binnen. We hebben het, ons niet bezig gehouden met speculatie. Nee, dat doen we pas bij Sinterklaas, mijn zusters, ja. Ja, goed. We hebben ons niet bezig gehouden met het raden naar de omstandigheden waarin David deze psalm zou geschreven hebben kunnen hebben geworden. Waarom ook, als het er niet bij staat, hoeven we het kennelijk niet te weten. En als we moeten raden, dat doen we niet, maar als we moeten raden, dan waar komen wij dan terecht? Wat waren de benauwde ogenblikken van David, waarin bovendien sprake was van de vijand? Want die wordt genoemd in vers 9, nee, zo wordt hij genoemd in vers 9. Gij hebt mij niet overgeleverd in de hand des vijands. Er was dus een specifieke vijand, nou noemen ze een specifieke vijand van David. Goliath zou kunnen, Saul, Absalom. Goliath is de Filistijn bij uitstek en Goliath als Filistijn vertegenwoordigt gewoon de oude mens, het vlees, want Filistijnen staan voor het vlees, de natuurlijke mens, de oude mens. Saul is de wet. Ik zeg het nog een keer, omdat het niet algemeen bekend is. Saul is een beeld van de wet en Saul zou men vertalen niet met uitverkoren of iets dergelijks zoals in alle handboeken staat, waar ik dus ook ingetrapt ben ooit. Zo van, het betekent gevraagd. Nee, het betekent niet gevraagd, het betekent de vragende. En dat is zwak uitgedrukt, is de eisende. Saul is de wet en de wet eist. En Saul eist ook. Luister het maar na. Later deed Rehabiam dat ook eisen aan het volk. Die verhoogde de belastingen met wel hoeveel procent wel? Weet ik niet meer. Bijna net zoveel als onze regering, zal ik maar zeggen. Dus dan weet je. Nou goed. Maar Saul, de eisende, is een beeld van de wet. En dat is de vijand van David. Daarna hebben wij nog Absalom. Ook al zo'n mooie man. Net als Saul. Absalom. Maar Absalom is net zo goed een beeld van de wet. Hij wordt ook geprezen nogal, hè, Absalom. Hij eiste wel de rechtspraak op, overigens. Hij vond dat zijn vader het niet goed genoeg deed. Lees je de geschiedenis nog maar na. Maar hij is ook een beeld van de wet. Net zo goed. En de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar ja, het is niettemin een bediening des doods. En het laatste wat we van hem gehoord hebben is dat hij dood en begraven is. Dat wil zeggen, hij hing aan een eik. Nou weet u, zuster, dat als u splinters laten zien van het kruis van Jezus, dan moet je eerst kijken of het wel een eik was. En anders deugt het niet, hè. Maar goed, dat is symboliek, hè. Doe maar weer. Ja. Waarom eigenlijk, daar gaat het nou verder niet over. Maar je moet het begrijpen wat het is. Dus daar hebben we drie persoonlijke vijanden van David genoemd. Het is de natuurlijke mens, namelijk de wet. En wet de natuurlijke mens, dat is een, laten we zeggen, is min of meer een huwelijk. Hè? De wet is gelegd op het vlees en de wet is krachteloos omdat ze op het vlees gelegd is. De oude mens enzovoorts. Nou ja, goed, dat is waar het om gaat. Dus de strijd ook van de Heer Jezus in zijn dagen was tegen de wet. De strijd van ons in onze dagen overigens nog steeds. Want het frustreert mij, moet ik u eerlijk zeggen, toch wel enigszins als ik erover nadenk. Wij worden altijd, maar wij evangelischen zeg ik altijd, zijn Erwin en ik, maar goed. Wij evangelischen, wij worden altijd ingehaald, dan wel links, dan wel rechts, door de reformatie, weet u wel, hè? Door de Calvinisten, door degenen die beweren dat wij onder de wet moeten leven en die ons onder de wet willen plaatsen. En dan moeten we weer demareren. U weet wat demareren is? Weer even extra snelheid maken, tandje bijzetten heet dat in het jargon, hè? Volle bak trekken, dat is geen goed taalgebruik, maar zo noemen de jongens dat, hè, die fietsers. Hè. Je moet even flinke tegenaan, want we worden weer ingehaald. Af en toe moet je even flink En even met ellebogen werken ook. Van, doen ze bij het fietsen ook toch? Bij het hardlopen trouwens ook en bij het voetballen. Even met ellebogen werken, want je moet die jongens wel voorzien te blijven. Wij worden altijd ingehaald. Hè? Nou goed, meer zeg ik daar niet over, dat had ik zaterdag moeten doen.
Omdat wij in de rust zitten.
Hè?
Omdat wij in de rust zitten.
Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Wij zijn vrij en ze proberen ons te vangen. Met een net. Zo gaat dat altijd. En je ziet het voor je, sommigen worden ook inderdaad gevangen. Soms en plein publiek. Want het wielerjargon spreekt Vlaams of Frans. Maar goed, laat maar zitten. Maar wij zijn ervoor gewaarschuwd. Hè? Maar dat is wel waar de tegenstand vandaan komt. Hè? Doe mij uitgaan uit dat net. Verlos mij uit de gevangenis. En u herinnert zich de gelegenheden dat in het Oude Testament staat dat via de Messias men verlost zou worden uit de gevangenis. Hij zal de gevangenen vrijlating prediken, enzovoorts. En uit de Nieuwtestamentische geschiedenis herinnerde zich dat sommigen, met name Petrus, bij gelegenheid, soms Johannes ook, soms Paulus, bij gelegenheid verlost werden uit een gevangenis, waar dat dan ook maar was. En dat is geschiedenis, maar uiteraard tegelijkertijd symboliek. Hè? In de wereld raakt men gevangen. Maar wij worden daaruit verlost. De deuren gaan open, de Heer doet dat en plaatst ons in de vrijheid. Al heet het ook in deze psalm, hij plaatst ons in de ruimte. Maar goed, daar kom ik straks op. Doe mij uitgaan uit het net, vers 5, dat zij voor mij verborgen hadden. Ze proberen je erin te luizen, heet dat. Hè? Nou ja, loodsen, maar vooruit. Want gij zijt mijn sterkte. In de zin van, op u vertrouw ik. Geeft u mij die kracht die nodig is, want u bent mijn kracht. Hè? Laat de blijdschap des Heren uw sterkte zijn, maar dat gaat weer een fase verder. Hè? Toe maar. En dan volgt vers 6, in uw hand beveel ik mijn, niet mijn leven, niet mijn ziel, praktische leven, nefesh, maar ruach, geest. En dat kan het woord zijn ter aanduiding van ons denken, de inwendige mens. Het kan ook de aanduiding zijn van wat van de mens overblijft als het lichaam gestorven is. Dat heet ook ruach. Wij noemen dat iemands persoonlijkheid, iemands wezen. Het woord persoonlijkheid is niet goed, want dat is nou juist de buitenkant. Maar het gaat om de binnenkant. Hè? En vandaar dat het woorden zijn die gemakkelijk toegepast worden wanneer iemand sterft. En zo werd het door de Heer Jezus gebruikt. Nou ja. Toen Johannes Hus uit Bohemen, jazeker. Toen Johannes dus naar de brandstapel gebracht werd, zei de bisschop die de ceremonie leidde, en nu bevelen wij zijn geest, nu dragen wij zijn geest op aan de duivel. En Johannes dus citeerde vervolgens, want het werden zijn laatste woorden, deze woorden, in uw hand beveel ik mijn geest, want gij hebt mij verlost. En hij was niet de laatste die het zei, want Luther zei het ook. Dat zijn de laatste woorden van Luther, die eindigde wel niet als martelaar. Maar het is bekend dat heel wat martelaren vervolgens deze woorden gebruikt hebben, uiteraard. En het illustreert de betekenis van het vers, uiteraard. Het betekent, wij kunnen er niks meer aan doen, hier houdt het voor ons op. We zijn nu overgeleverd aan God zelf, aan de Heer zelf. En de Heer Jezus noemt dat dan Vader, want dat is wat hij zei in Lucas. Wat was het? Staat er toch wel bij, zeker? Mag ik hopen, ja. Lucas 23. In Lucas 23, vers 46. En Jezus, roepende met grote stemmen, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. In Matthäus 27 vinden we dezelfde gebeurtenis vermeld. Deze woorden overigens niet, hè. Die worden nergens herhaald. Die staan alleen hier in Lucas 23. Maar in Matthäus 27 lezen wij in vers 50... En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. Er staat niet wat hij zei. Maar in Lucas staat het wel. Roepende met grote stemmen zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En iets dergelijks lezen wij ook bij Marcus. Hij gaat er verder niet op in. Maar hij riep met grote stem, met kracht. Deze laatste woorden. Maar het is natuurlijk toch ook de samenvatting van heel zijn leven. En tegelijkertijd is het doet hij een beroep daarmee, hoewel dat er niet expliciet bij vermeld wordt, op de beloften die hem van Gods wegen gedaan zijn. Want hoe dan ook, aan hem was beloofd opstanding uit de dood. Hij heeft dat ongetwijfeld geweten. En dat is een understatement. Er staat in Hebreeën 12 dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen. Dat betekent dus dat die vreugde daarna alsnog moest komen, uiteraard in de opstanding. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Veronderstelt dus dat er daarna toch nog iets, laten we zeggen, iets verheugends met die geest zou moeten gaan gebeuren. En dat is ongetwijfeld ook de strekking geweest van de woorden van zoveel martelaren die inderdaad diezelfde tekst geciteerd hebben. Een beroep doen op de beloning, de kroon die beloofd is aan degene die trouw zouden zijn aan het woord Gods. Dan ga ik terug naar Psalm 31, vers 6. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost. Of, gij zult mij verlossen. Heren, gij God der waarheid. Gij God der waarheid. Waarheid is emet in het Hebreeuws. De betekenis van het woord is die van stabiliteit, standvastigheid, continuïteit, duurzaamheid. Kortom, in gewoon Nederlands, dat wat blijft. Waarheid is dat wat blijft. En dus gij God der waarheid wil zeggen, een God die trouw is aan zijn woord. Een God die blijft. Het woord waarheid is te beschouwen als een synoniem van steenrots, rotssteen, sterkte, zeer vast huis uit de voorgaande verzen, uiteraard. God der waarheid. God houdt zich aan zijn woord. Het is verwant dus meteen aan het begrip trouw. Ik zeg altijd, nou ja, het Engelse woord voor waarheid is truth. En dat is ons woord trouw. Iets dat waar is, is true in het Engels, maar het is ons woord trouw. En het is het Hebreeuwse woord Torah, wet. Het woord van God. Begrippen die met elkaar samenhangen. Maar de algemene betekenis is dat wat blijft, dat wat onvergankelijk is. En dus wat je weten moet in een vergankelijke wereld, om zo te zeggen. De waarheid, de God der waarheid. En dan via het woord waarheid, helemaal aan het eind van vers 6, komen wij vanzelf in de volgende pericoop min of meer. Als er staat, ik haat degene die op valse ijdelheden acht nemen. Want valse ijdelheden is een ander woord voor leugen. Het is vals, dan is het niet waar. En ijdelheden wil zeggen leegheden, onzinnigheden, En dat is wat leugen nou eenmaal is. Daar gaat het om. En het is ook de uitdrukking die de apostel Paulus in het Grieks van het Nieuwe Testament, dus het is niet 100% hetzelfde, gebruikt in 1 Timotheus 6. Onder andere dan, als hij zegt in 1 Timotheus 6 vers 20... O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd. Dat is dus blijkbaar de waarheid. Een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. Daar heb je ijdele dingen. Ijdel roepen, ijdel spreken. En dat spreken gebeurt luidkeels. 1 Timotheus 6 vers 20... Bewaar het pand u toe betrouwd. Let op dat je meteen trouw tegenkomt. Een afkeer hebbende, dat wil zeggen u afkerende van. Een afkerende hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. Dat is een geroep, dat zijn luide woorden waarin God geen functie heeft. Daarom heet het ongoddelijk. En omdat het dan dus leeg is, heet het ijdel. En daarna staat er en, maar ik lees het als namelijk, van de tegenstellingen, de tegenstand, nou ja, tegenstanden in het meervoud, tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. En daar heb je vals en ijdel allemaal in één adem genoemd. En dat is waar het in Psalm 31 ook inderdaad over gaat. En nu we hier toch zijn, kan ik net zo goed ook lezen 2 Timotheus 2, vers 16. 2 Timotheus 2, vers 16. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Deze keer staat er geen streepje tussen ijdel en roepen. Het is één ding. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Het zijn dus de ongoddelijke ijdelroepers in de praktijk, hè? Want degenen die in meerdere goddeloosheid toenemen, dat zijn uiteraard degenen die dit roepen. En daarna staat erachter, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker. En u weet wat kanker is? Ja, het zit in je lichaam. Je denkt dat het van jou is, dat het erbij hoort, maar het hoort er niet in. Zie, het ontwikkelt zich uit jezelf, niet uit zichzelf, uit jezelf. Maar het hoort er niet te wezen. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben, hè? Dit ongoddelijk ijdel roepen komt namelijk voort uit ons midden. Het komt niet maar van buitenaf, maar het komt van binnenuit. Zegt Paulus. Nou ja, je zit me aan te kijken, wat zegt hij nou? Nou ja, dat staat toch ook gewoon in Handelingen 20. Uit uw midden zullen zware wolven opstaan die de kudde niet zullen sparen. En dat soort dingen. En Johannes schrijft over antichristen. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Dat wil zeggen, het is in eigen kring waar zich dit voordoet. En in het geval van David was dat natuurlijk ook zo, want het was in zijn eigen volk. En in het geval van de Heer Jezus ook, het was in zijn eigen volk. Nou goed, gaan we terug naar Psalm 31. Kolossenzen 2 vers 8 ben ik vergeten, maar die roep ik heel vaak. Hè. Zie toe dat niemand u verleidde door de filosofie, ijdele verleiding en naar de eerste beginselen der wereld, dat is de wet, maar bij eerste beginselen der wereld denken we tegenwoordig ook in het Darwinjaar aan iets anders. Maar goed, hè? En niet naar Christus staat er. En dat is hoe het gaat. Hè? Wij zijn ervoor gewaarschuwd. Ik haat degenen, ik heb een afkeer van, kan heel goed, maar dat is hoe Paulus het toepast in 1 Timotheus 6. Psalm 31 vers 7. Ik haat degenen die op valse ijdelheden acht nemen En ik betrouw, of ik neem acht op, ik betrouw op de Heere. En daarmee op het woord des Heeren, op de beloften Gods en wat het maar wezen mag. De waarheid, hè? Van de God der waarheid. Ik betrouw op de Heere, ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend en mij niet hebt overgeleverd in de hand van de vijand. Enkelvoud. De vijand, enkelvoud. Het waren valse ijdelheden. Het was meervoud. Zij zullen toenemen, schreef Paulus aan Timotheus. Maar uiteindelijk is er maar één. Het is hard om te zeggen, maar het is natuurlijk gewoon de duivel. Die zich bedient van vlees en bloed. Maar u weet, de strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen wat erachter steekt. Hè? Goed, dat was Efeze 6. Gij hebt mij niet overgeleverd in de hand van de vijand. Gij hebt mijn voeten, en daarmee mijn wandel, gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. Een aardig woord in het Oude Testament, want ruimte is natuurlijk een ander woord voor vrijheid, maar ook meer in het bijzonder. Ruimte is een oud-testamentische term reeds ter aanduiding van het nieuwe verbond. De wet, het oude verbond, wordt geacht een gevangenis te zijn. En het tegenovergestelde heet ruimte. Herinnert u zich nog Joshua 3? Wanneer gij zult zien de ark, dus de priesters des Heren, de ark dragende en gaand door de Jordaan, weet u nog, dat er nogthans ruimte zij tussen u en de ark van 2000 ellen in de maat. Een ruimte van 2000 ellen. Maar die 2000 ellen, dat is ruw gezegd onze bedeling, hè? Ruimte. Die van het nieuwe verbond. De tijd tussen de dood en opstanding van Christus, uitgebeeld in de ark in de Jordaan. En laten we zeggen de opstanding van Israël, wanneer die namen door de Jordaan zullen gaan. Maar er zit 2000 el tussen en het heet ruimte. Het was afstand, maar het heet ruimte. Want het is de aanduiding van dat nieuwe verbond dat dan al aangebroken zou zijn. Uiteraard, hè. In de psalm, ik meen dat we in de psalm het woord al eerder zijn tegengekomen, dus daar ga ik niet verder op in. En ik zal ook wel gewezen hebben op 2 Koningen 6, ooit, en anders doe ik het nu even snel. 2 Koningen 6, waarin de profetenzonen kwamen tot Elisa en zeiden, wij willen hout gaan kappen in het buitenbos, in het bos. Wij willen hout gaan kappen. Want de plaats is ons hier te eng. Implicerend, ze hadden meer ruimte nodig. En dat gingen ze toen doen. En dan krijg je dat verhaal van dat het ijzer van het hout schoot. En in de... Nee, trof niet iemand aan het hoofd, maar het had ook gekund. Maar dat is weer een ander bijbelgedeelte. Maar het kwam in de Jordaan terecht, waarna het alsnog kwam bovendrijven, dat ijzer. Weet je nog? 2 Koningen 6, ja. 2 Koningen 6 bij Elisa. De plaats was te klein en het moest ruimte komen. En tussen de engte en de ruimte heb je het verhaal van de bijl. En die bijl is een beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, uiteraard. En hij brengt de overgang van de engte, de benauwdheid, de engte naar de ruimte. Dus van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En de andere keer dat het ijzer van de steel schoot, dat is in de wetgeving omtrent de vrijsteden. Als iemand slaat met een bijl en het ijzer schiet eraf en het treft iemand en die wordt daardoor gedood, dan zou degene die de bijl gezwaaid heeft, die is dan schuldig aan dood door schuld, heet zoiets, ook in het Nederlands, dood door schuld. Maar hij zou vrij zijn van de wraak van de bloedwreker als hij vlucht naar de... vrijstad. En degene die getroffen wordt door de bijl is uiteraard de Heer Jezus. Degene die de bijl zwaait is het Joodse volk. En het zal vluchten naar de vrijstad. In de praktijk is dat de gemeente. Wat snel gezegd, maar je hebt hetzelfde verhaal over die bijl dus. Hè? Het ijzer. Maar dat maar even terzijde. Want het ging mij alleen maar om dat begrip ruimte. U weet wel, de Heere heeft ons ruimte gemaakt. Reoboot heet dat. Hè? Een nieuw verbond. En via de ruimte van vers 9 kom je vanzelf bij genadig uit vers 10. Wees mij genadig, Heren, wordt een beroep gedaan daarmee op het nieuwe verbond als zodanig. Namelijk op de genade die daaraan ten grondslag ligt. Wees mij genadig, Heren, want mij is bange. Ook het Joodse volk zou een beroep moeten doen op de genade Gods. En voor dat doel zou men de wet moeten loslaten. Vooralsnog gebeurt dat niet, zoals u weet. Maar dat is wel de bedoeling. En in de toekomst zal dat uiteraard gebeuren. Hè? Onder het motto, o God, wees mij zondaar genadig. En niet, o God, geef mij uw wet, zodat ik als zondaar weet hoe ik zou moeten leven. Dat is Calvinistische wijsbegeerte in één zin. Ja, daar schijn je op af te kunnen studeren, maar dat is één zin. Dus ben je gauw mee klaar, denk ik altijd. Ik hou van vereenvoudiging van het een en ander. Hè. Je moet het gewoon even samenvatten, dit is het, hè. Wij zijn zondaren en dus hebben wij een wet nodig. Nee, wij zijn zondaren, daarom hebben wij genade nodig. De wet veroordeelt een zondaar, daar schieten wij niks mee op. Bovendien, het vlees is zwak en kan zich niet aan die wet houden, dus we hebben die wet niet nodig. We hebben het tegenovergestelde nodig. Niet de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar de boom des levens. Goed, dan gaan we niet vertellen dat dat niet historisch is. Wees mij genadig, Heren, want mij is bange. Ik heb u al eerder geprobeerd uit te leggen dat dit wel degelijk woorden zijn van de Heer Jezus. Want doordat hij onze zonden droeg, stierf hij. Maar op grond van de genade Gods werd hij alsnog uit de dood opgewekt op grond van zijn geloof. En dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt een zondaar zijn en toch geloven. Op grond van de zonde word je veroordeeld, op grond van de genade word je behouden. Maar dat is tegengesteld. Hoe kan dat? Nou, je moet het gewoon in de goede volgorde doen. Dat is net als de kolen en de gijsbaren. Kent u dat verhaal van de kolen en de gijsbaren? Dat moet je in de... Of ken je die niet? Van dat scheepje en... Nee? Oké, iemand legt het wel eens uit. Het kunst is dat je het in de goede volgorde doet. Nou ja, en dat is dus gebeurd. Hij stierf vanwege de overtredingen. Maar op grond van zijn geloof werd hij gerechtvaardigd. En dus uit de dood opgewekt. En wij hebben daar deel aan. En dat is de rechtvaardige, de juridische grond voor onze zaligheid. En daar gaat het om. Wees mij genadig, Heren, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. De betekenis is uiteraard heel mijn wezen. Want het oog is een beeld van heel de mens. Het is in ieder geval de spiegel van heel de mens. Meer zeg ik er maar niet van. Hè. Het oog, als iemands oog boos is, is hij helemaal boos. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Oog staat namelijk voor de bron. De oorsprong der dingen. En het heeft met licht en daarmee met leven te maken. Als het oog boos is, is de oorsprong boos en verliest men het leven. Een boos oog kan trouwens niet kijken. Als je het zo plat mogelijk neemt, als je een slecht oog hebt, dan betekent het gewoon niet dat er geen licht in komt. Dan heb je een lui oog of gewoon een blind oog. Dan komt het op neer. En als iemands oog boos is, dan betekent het gewoon dat hij een zondaar is en het leven kwijtraakt. Hè. Vandaar dat oog en bron hetzelfde woord is en de bron is de bron van leven. Nou ja, water, vooruit. levend water. Mijn ziel is uiteraard ook heel de mens. In zijn doen en laten meer specifiek, maar dat is heel de mens. En mijn buik is gewoon het binnenste, maar meer specifiek. Niet het denken, want dan heet het hart. Maar buik is meer de emotie. Want emotie is iets anders. Niet dat het er los van staat, maar het is iets anders dan het denken. Heb je dat? Dus al die fobieën, zal ik maar zeggen, die er bestaan, dat is niet het hart, maar het is de buik. Dat is ongegrond. Je kunt het wegredeneren, maar de angst gaat niet weg. Dat is de buik. Dat is, ja, of je dat instinct moet noemen, weet ik niet. Maar de buik, dat is de natuurlijke mens als zodanig. En daarmee weer heel het leven, hè. Van verdriet is doorknaagd heel mijn wezen, staat er trouwens gewoon achter. Want mijn leven is verteerd van droefenis, daarmee verzwakt, verrot kan ook, verzwakt. Mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren zijn verteerd van zuchten, maar jaren in de zin van mijn leven, voor mijn part levensjaren. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. Mijn ongerechtigheid. Vandaar dat men een beroep doet op de genade van God. En mijn beenderen. Beenderen staat voor, ook voor de mens. De kracht, beenderen in de zin van dat wat de mens kracht geeft. Wat het lichaam kracht geeft. En overdrachtelijk dat wat de mens kracht geeft. Maar er staat, zijn doorknaagd. De vertalers konden niet op een ander woord komen. Ik ook niet. Maar het heeft dezelfde betekenis als verteren. Verrot, van binnenuit. Stel voor dat die beenderen van hout waren. Dan zit er de houtworm in, zal ik maar zeggen. Is het vermolmd. En dat wordt steeds herhaald. Ik meen 4 keer achter elkaar in dit vers, hè. Mijn leven is verteerd, mijn jaren zijn verteerd, mijn kracht is vervallen, mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege droefenis, vanwege zuchten in de zin van kreunen, dat is altijd zo in de Bijbel, hè? Zuchten in de zin van kreunen. Daarna heet het ongerechtigheid, mijn ongerechtigheid. De Heer Jezus stond tegenover God als de onrechtvaardige, als degene die tot zonde gemaakt was, dat was zijn juridische positie. Met alle consequenties van dien. Hoe dat aanvoelt voor iemand die zelf geen zonde gekend heeft, kan ik u niet zeggen, dat weet ik niet. Ik kan trouwens moeilijk zeggen hoe iets aanvoelt, en dit al helemaal niet, omdat het niet, want het is buiten onze belevingswereld, om zo te zeggen. Maar dat de Heer gebukt ging in zijn leven onder de zonde die hij droeg. Dat is zo, ja. Dat vinden we meervoudig beschreven hier, maar ook in het Nieuwe Testament. En in de Psalmen nog menigmaal. En dan zijn er nog al die wederpartijders. Dat is vers 12. Waar staat, vanwege al mijn wederpartijders ben ik, ook mijn naburen, grotelijks tot een smaad geworden. Ik en mijn wederpartij en mijn naburen zijn tot smaad geworden vanwege die wederpartijders. Dat wil zeggen, het gaat dus inderdaad niet om de Heer Jezus alleen, maar er worden meerdere met hem genoemd in het woord naburen. Letterlijk betekent het woord shakan iets als bewoner, citizen, een burger. En in dit geval dus medebewoner, medeburgers. En dan lotgenoten of wat het maar is. Dan heeft het dus primair betrekking, als het op de Heer Jezus van toepassing is, heeft het primair betrekking uiteraard op de discipelen en via de discipelen op de gemeente. En zo is het in onze dagen nog steeds. En voor zover het betrekking heeft op een gelovig overblijfsel van Israël, heeft het uiteraard ook betrekking op al die andere gelovigen die vervolgd worden. Die leven in een wereld vol wederpartijders, net als wij trouwens. Hè? Wij zijn tot smaad geworden. Daarom staat er ook inderdaad in Hebreeën 12, laat ons dan, of in Hebreeën 13, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Maar op grond daarvan zullen ook wij beloond worden met vreugde die ons is voorgesteld. Maar dat was Hebreeën 12. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik, ook mijn naburen, grotelijks tot smaad geworden en mijn bekenden tot een schrik, die mij op de straten zien vlieden van mij weg, enzovoort. Die bekenden zijn uiteraard dezelfde als de naburen, dat wil zeggen degene die hem kennen, dan wel degene die hij kent. En opnieuw zeg ik dan, dat slaat uiteraard primair historisch op de discipelen, maar via de discipelen gaat het over heel de gemeente uiteraard. Hè? Net als in Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed, waar de Heer bidt voor de zijnen, degene die God hem gegeven heeft, enzovoorts. En die net als hij gehaat zouden worden in de wereld. Vers 13. Ik ben uit het hart vergeten als een dode, ik ben geworden als een bedorven vat. En een bedorven vat is een vervuild vat, men doet het weg. Je moet daarbij denken aan een vat van aardewerk, ongeglazuurd, van oudsher. Als dat vervuild raakt, is het niet schoon te krijgen, want het zit in alle poriën. Vandaar dat in de Joodse traditie vuil aardewerk niet afgewassen wordt, maar het wordt weggegooid. Ja. Nee, dat scheelt er in de vaatzuster. Ja. Zo werkt dat. Men gooit het weg. Let wel, ik heb het over gewoon klassiek aardewerk. Dat wil zeggen ongeglazuurd aardewerk. Het is namelijk niet te reinigen, het zit in alle poriën. En dat is een beeld van de mens, die wordt ook inderdaad weggegooid. Verdwijnt in de dood, is namelijk niet meer te reinigen. Zit overal in. En zo beschrijft de Heer zichzelf, althans zo worden de gelovigen hier beschreven. Zij worden weggedaan, zij passen niet in het geheel van de huishouding van deze wereld. Zij behoren niet tot de wereld, zij worden gehaat. Dat soort dingen weer. En dat zal ook de verklaring zijn als u mij vraagt straks als de gemeente is opgenomen. Zij horen hier ook niet, ze zijn weggedaan, ze horen er niet bij. Dat zij bevorderd zijn tot heerlijkheid inmiddels, ja, dat weet de wereld nog niet. Maar dat komt later pas, hè. Nee, dit is het verhaal uit, van de Maitreya, zal ik maar zeggen. En niet alleen daar, maar het is in allerlei andere occulte kringen al tientallen jaren geleden aangekondigd, hè? Dat al die orthodoxe, die fundamentalistische gelovigen, christenen bedoelde men toen nog, dat die verdwijnen zullen. Dat is ook zo, maar het staat in de Bijbel. Alleen wordt het daar positief geïnterpreteerd, hè? Maar het zal weggedaan worden. De Heer zelf trouwens wordt ook weggedaan uit deze wereld. Die leidt nog steeds smaadheid, wordt beschouwd als dood en overleden. En mensen die zich christenen noemen beweren dus inderdaad dat hij niet is opgestaan. Althans niet letterlijk, maar en wat het overdrachtelijk zou betekenen hebben ze mij nog nooit kunnen uitleggen. Dus doe maar weer. Hè? Want ik hoorde de naspraak van velen. Dat wil zeggen, hij is op de hoogte, de psalmist is op de hoogte van wat anderen over hem zeggen. En het is niet moeilijk om aan te nemen dat de Heer heel goed weet wat de wereld over hem zegt. Toch? En ook velen die zich christenen noemen trouwens. Ik hoorde de naspraak van velen. Vrezen is van rondom, terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Zij denken mijn ziel te nemen. Men haat de Heer, men is ook bang voor hem. Zij vrezen hem, Als u dat niet zo gauw kunt plaatsen, wijs ik maar even naar Johannes hoofdstuk 11, waar het Sanhedrin bijeengeroepen wordt om te beraadslagen over de Heer Jezus. En de leider, de hoogste godsdienstige leider der Joden, zegt: of jullie zijn dom. Nou ja, hij zei: jullie zijn dom, zei hij. Want er is wel een oplossing. Wij moeten hem doden, want anders raken wij onze positie en de macht over ons volk kwijt. Dat wil zeggen, men was bang voor hem. Omdat men bang was de eigen identiteit, in dit geval de Joodse, kwijt te raken. Maar dat zal gebeuren al in zijn wederkomst. Maar daar gaat het hier natuurlijk even niet over. Hij wordt gehaat. En de gelovigen worden gehaat. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Aardige, in verband met een gelovig overblijfsel, herken je die woorden meteen, want er zijn talloze profetieën waar staat dat God zegt, zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ze zullen alsnog Ami zijn en ik zal hun God zijn. En hier komt uit hun mond, gij zijt mijn God. Daarna vers 16, mijn tijden zijn in uw hand. Dat is een misbruikte tekst wel eens. Maar u moet begrijpen dat tijden gebruikt wordt in de betekenis van gelegenheden. Het gaat niet om tijd als zodanig, van de klok of van een jaartelling. Begrijp je me niet verkeerd, Gods plan wordt uitgewerkt volgens een jaartelling. Volgens een chronologisch schema, waarin wij blijkbaar de tel zijn kwijtgeraakt, maar hij ongetwijfeld niet. Maar tijden zijn gelegenheden. En zo gebruiken wij het woord in het Nederlands ook, want andere tijd is niet een andere tijd. Een andere tijd is een andere gelegenheid. Het zijn andere omstandigheden. Vandaar dat die twee woorden in het Nieuwe Testament een paar keer in één adem genoemd worden. Hè? De tijden en de gelegenheden. Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden te weten. En later staat er, van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. De een was Handelingen 1, de andere was 1 Thessalonicenzen 5. Ja. Mijn tijden, mijn omstandigheden, mijn lot, mijn leven. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Het is wel leuk, een Joodse verklaring zegt. Het aangezicht des Heren, dat is de Messias. Nou ja, daar houden we het maar even op. Hè? Dat klopt precies, want Christus is het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van God en aangezicht is de oppervlakte, het uitgedrukte beeld van iets. Hè? Aangezicht, oppervlak is het eigenlijke betekenis. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verschijn aan mij in heerlijkheid, maar als God verschijnt in heerlijkheid, verschijnt daar de Messias, de Heer Jezus Christus, uiteraard. Hè? En voor zover het aangezicht Gods zou verschijnen aan de Heer Jezus, werd hij daarmee tot Christus gesteld, uiteraard. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten, verlos mij door uw goedertierenheid. Eerst eten het, help mij uit door uw gerechtigheid. Maar het is een gerechtigheid die voortgekomen is uit de goede tierenheid van God. En je kunt het ook andersom zeggen. Hè? Eerst de rechtvaardigheid Gods en dan de goede tierenheid. Eerst de bezoldiging der zonde, namelijk de dood. En daarna de genade, namelijk opstanding uit de dood. En daarmee zijn we alsnog bij vers 18. Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Ik dacht dat ik dat ooit eerder wel eens aangehaald had uit Jesaja 41 en 42. Daar wordt die term beschaamd worden gebruikt. En daar is de betekenis volkomen duidelijk, lijkt mij. Jesaja 41 is dat, vers 11. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. En als u vraagt, maar wat betekent dat dan? Staat het erachter, zij zullen worden als niet. Nou ja, er staat gewoon, zij zullen niet worden. Of gewoon tot niets worden. Zij zullen geannihileerd worden. Dat is een theologische term, dat is wat het betekent. Tot nihil gemaakt worden. Zij zullen worden als niet en de lieden die met u twisten zullen vergaan. Niet vergaan, maar vergaan. En als ze toch vergaan, dan vlieden ze voor het aangezicht Gods en geen plaats is voor hen meer gevonden. Was openbaring. Zij zullen vergaan. En in vers 12 nog een keer. Zij die met u kijven zullen worden als niet. En die lieden die met u oorlogen als een nietig ding. Dus u bent gewaarschuwd als u het woord Gods in twijfel trekt en het hart hebben tegen te spreken. Kijk uit dat u niet in deze categorie valt. Dat u met de Heer kijft. Nee, het is levensgevaarlijk. Nou ja, beschaamd worden wil dus zeggen verloren gaan. Verdwijnen in de dood. In de tweede dood, zei ik aan het begin van de avond. In 42, Jesaja 42, lees je het nog een keer, dacht ik. Moet ik even zoeken. Ja. Vers 17. Die zich op gesneden beelden verlaten, dat is een zelfgemaakt godsbeeld. En wij zouden ons geen gesneden beelden maken. Wij zouden ons niet zelf een God ontwikkelen. God openbaart zich aan ons. En u bent dus gewaarschuwd, hè? Die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. En wat beschaamd worden betekent, begrijpt u nu. Zullen verdwijnen, definitief geoordeeld worden. En zo eindigt dus ook vers 18 van Psalm 31. Laat hen zwijgen. En meer specifiek in het graf. Laat de valse lippen, die valse wetenschap, dan wel valse ijdelheden roepen. Laat de valse lippen stom worden, die hard spreken, het heette immers ijdel roepen, hard spreken. Die hard spreken tegen de rechtvaardige in hoogmoed en verachting. O, hoe groot is uw goed, uw erfenis, uw goed erfgoed, dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Dat gij gewrocht hebt voor degene die op u betrouwen in de tegenwoordigheid der mensenkinderen. Dat wil zeggen in het openbaar. Want de Heer zal ons in het openbaar vergelden, zei de Heer Jezus zelf. Hè? En dat was uiteraard op hemzelf ook van toepassing. Hij zal in het openbaar verheerlijk worden, wij ook, en Israël trouwens ook. Hè? We hebben alle toepassingen weer gehad, en David vanzelfsprekend zelf ook. Vers 21, gij verbergt hen in het verborgene uws aangezicht voor de hoogmoedigheden van de mens. Want dat is het probleem, hè? De hoogmoed van de mens die zich stelt boven het woord van God. En dus Gods vijand wordt en met God kijft, dan wel met de Heere twist. Maar wat de gelovigen betreft, degene die u vrezen, gij versteekt hen in een hut voor de twist der tongen. Want dat is wat het is, de woordenstrijd, de twist der tongen. Wij worden verstopt, verborgen in een hut. Dat is gewoon het woord sukkah. Dat wil zeggen, wij kennen het van Sukkot in het meervoud, het feest van loofhutten. Maar het feest van loofhutten is de uitbeelding van de gemeente in onze dagen. En van Israël straks in het duizendjarig rijk, om zo te zeggen. Nog in deze oude wereld, in een schuilplaats, in een positie waarin men van Gods wegen beschermd wordt. Gelooft zij de Heere, want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Een tamelijk ondubbelzinnige verwijzing naar onze tegenwoordige bedeling. Want daarin heet alles wonderlijk, omdat wonderlijk het idee in zich bergt van verberging. Het is wonderlijk omdat wij niet weten, nou ja, wij wel, maar de wereld niet. Hè? God heeft ons de verborgenheden van zijn wil bekendgemaakt. Maar als gesproken wordt over dingen die wonderlijk zijn, gaat het over de positie van Christus aan het hoofd van de gemeente. Denkt u maar op Psalm 118. Steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. Het is wonderlijk in onze ogen. Of zie ik werk en werk in uw dagen. Zo wonderlijk dat gij het niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Het gaat over precies dezelfde dingen. En als Jesaja zegt zijn naam is wonderlijk, is het net zo goed de verwijzing naar dezezelfde wonderlijke dingen. Die heerlijkheid die gerealiseerd wordt in onze tegenwoordige tijd en die geopenbaard zal worden in het openbare koninkrijk van Christus. Hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt, mij voerende in een vaste stad. Nou ja, dat kun je weglaten, hè. Hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt in een vaste stad. In zekere zin is dat Petra, maar het gaat natuurlijk over iets hogers. Hè? En de enige echte vaste stad is natuurlijk niet Petra, maar is het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Hetgeen de uitdrukking is van het koninkrijk van Christus, dat is die vaste stad. Hè? Het Messiaanse Rijk.
Welgevoegd.
Ja. Wel samengevoegd, ja. Wel gevoegd, ja. Ik zeide wel in mijn haasten. Ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog, niettemin, dan nog of daarna, hoordet gij de stem mijner smekingen als ik tot u riep. Want het gebed wordt verhoord. Van Israël geldt dat letterlijk, want het staat in Ezechiël 37. Onze hoop is verdord, onze verwachting is afgesneden. Zegt Israël, het ganse huis Israëls. Maar dan staat er, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, enzovoorts. Hè. Men dacht dat het eind was, en naar de mens was dat ook zo, maar bij God is dat niet zo. Is wetenschappelijk niet verantwoord wat ik nu zeg. En dat is maar goed ook. Hè? God doet dat. En het advies aan het eind van de psalm. Heb de Heere lief, gij al zijn gunstgenoten. Mooi woord is dat. Want het betekent gij goeden, bescheidenen, vriendelijken. Chassidim staat er. Dat is het woord chassidim is een aanduiding van de vrolijke orthodoxe Joden, die feest vieren en dansen en muziek maken en weet je veel wat. Dat zijn de chassidim en ik reken mij daar graag toe. Zonder het woord Jood trouwens. Zijn gunstgenoten. Want de Heere behoedt de gelovigen, nou ja, de getrouwen. Heel mooi woord trouwens, want hier staat gewoon het woord amen. Maar dit keer is het Hebreeuws en niet Grieks. En nou heet het worden vertaald met gelovigen in de zin van de getrouwen. Maar u begrijpt het dat dezelfde betekenis is als de Griekse betekenis van het woord amen. Want amen vertaalt men gewoonlijk met het zij zo. Dat is dat wat blijft, dat wat bevestigd wordt. Toch? Dus de bevestiging bij uitstek. Ja, dat is het hier ook. In het Hebreeuws al. Vertaald met gelovigen dan wel de getrouwen. Daarmee kan het ook vertaald worden met de sterken. De vasten. Het is immers een bevestiging. Amen. De Heere behoedt de gelovigen. Die dus per definitie degenen zijn die blijven. En vergeld overvloediglijk degene die hoogmoed bedrijft. Dat is een vast thema in het Nieuwe Testament, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dit soort uitdrukkingen krijg je vele malen in het Nieuwe Testament. Hè. En de aanbeveling, zijt sterk, sol dan, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. 1 Korinthe 15, het laatste vers. En dat staat hier ook. Zijt sterk en hij zal uw liederhart versterken. Hij zal uw liederhart versterken. Hij zal u onderwijzen. Hij zal u zijn geest geven, dat gij zoudt weten de dingen die ons van God geschonken zijn, enzovoort. Allen gij die op de Heere hoopt, want wij weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Heere. En dat ons vertrouwen op zijn woord onder alle omstandigheden daadwerkelijk beloond zal worden. Toch? Goed. Het is de hoogste tijd. Dus wij zullen de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij willen u dank zeggen voor deze bemoedigende woorden die wij vanavond mochten lezen. We mogen begrijpen dat weliswaar deze wereld gekenmerkt wordt door vijandschap en daarmee door smaadheid, maar dat u niettemin degene bent die uw woord gestand doet en de gelovige rechtvaardig rekent op grond van zijn geloof. We danken u dat we ook mogen uitzien naar dat goed wat u hebt weggelegd, ook voor ons. Dat we mogen uitzien naar die schepping, die nieuwe schepping die u maken zou, waarvan wij nu reeds eerstelingen en zelfs eerstgeborenen geworden zijn. Wij danken u daarom te mogen weten dat ook onze arbeid niet ijdel is in den Heere. En dat waar wij ons onderwerpen aan uw woord en waar dat woord onze harten en daarmee ook onze levens vult, dat u ons daarvoor zult belonen. Omdat dat woord leven en onverderfelijkheid met zich meebrengt. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en ons mochten bezighouden met deze woorden van een psalmist uit het verleden, maar niettemin de woorden van onze heiland zelf. En de woorden ook van allen die in deze vijandige en vergankelijke wereld hun vertrouwen op u gesteld hebben. En daarom, Vader, geven wij ons over aan u. En vertrouwen wij op uw genade en de kracht daarvan die in onze zwakheid volbracht zou worden. Omdat u het beloofd hebt in uw woord. Amen.